Dat is lang geleden. Ik denk meer dan 20 jaar dat ik hier was. Ja, ja. Oké. Okay. Nou. Voor degenen die me niet kennen, ik ben Dirk. Dirk Lemmens. Ik heb jarenlang in Leuven gewoond en gewerkt. Ik heb jarenlang bij het CPC gewerkt, samen met Jeff de Vrieze. Ik denk wel 40 jaar. Dat is de eerste keer in heel mijn leven dat dit gebeurt. Dat de microfoon hoger gezet moet worden. En zeker als je in Nederland woont, daar zijn ze allemaal zo groot, moet die naar beneden. 40 jaar in het CPC gewerkt. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Dat kan je nog een klein beetje horen. Niet veel, maar een klein beetje. En toen ik 19 was, had ik nog nooit een Bijbel gezien. Nog nooit een Bijbel in mijn handen gehad. Maar ik wist wel dat het allemaal onzin was dat erin stond. Ja. En toen heeft God mij op een hele radicale manier bij mijn kraag gepakt. Heb ik een aantal jaren in het studentenwerk, het echterswerk, gewerkt. Daarna bij het CPC. Ook de Bijbelschool, de ETF. Een beetje gezworven van het ene naar het andere. En 16 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik naar Nederland verhuisd. Ik ben getrouwd met het mooiste meisje van Nederland. Ze heet Petra. Maar ze is chronisch ziek en het moest allemaal wat rustiger. Dus toen zijn we naar Nederland gegaan, hebben we het CPC hier achtergelaten. En heb ik in Nederland een praktijk, een counselingspraktijk, waar ik hetzelfde werk doe als wat ik in het CPC deed. Tot 1 juli. En dan ga ik met pensioen. Ik ben 70 geworden. Ik denk van, het zal wel mogen. Nou, het pensioen hakt erin in het CPC. Ik ga met pensioen, chef is met pensioen. Dus het hakt erin. En dat is best een gebedspuntje. Want het is niet makkelijk om vervanging te vinden. De vrouwelijke hulpverleners, dat gaat wel. Die zijn er wel. Die werken deels vanuit Leuven, maar sinds een aantal jaren, omdat mensen zich niet meer zo graag verplaatsen als vroeger, en er ook veel meer files zijn dan vroeger, hebben we besloten dat we meer regionaal werken en dat er op verschillende plaatsen mensen werken. Als je dat wil weten, hoe dat precies zit, dan kan je op de website van CPC kijken, www.pastoralecounseling.org. Dan kan je daar kijken. Maar dat is echt een gebedspunt. We bidden echt dat God een man stuurt. Dat God een man stuurt die de broeders kan begeleiden, die het kan aansturen. Het werk gaat door, ook al zijn we een beetje gehandicapt, doordat we geen man meer hebben. Het werk gaat door, de cursussen gaan door, het begeleiden van gemeentes gaat door. Een van de dingen met een bediening, met een pastorale bediening, is dat het heel moeilijk is om nieuwsbrieven te schrijven. Ik ben daar ook al, wij hadden vroeger een persoonlijke nieuwsbrief, en ik ben daar al jaren geleden mee gestopt. Want als je voortdurend mensen begeleidt, mensen counselt, ja, je kunt daar niks over zeggen. Je kunt alleen maar in je nieuwsbrief schrijven, het gaat goed, maar ja. Dus dat is echt een van de dingen, maar het CPC heeft jullie gebed echt nodig. Er gebeurt nog steeds veel, maar allemaal dingen die achter de schermen gebeuren. Ook als je een gemeente pastoraal begeleidt of een gemeente begeleidt om hun pastorale team op te zetten, ja, dat zet je ook niet in een nieuwsbrief. Als dat hier zou zijn, zouden jullie het ook niet fijn vinden om in een nieuwsbrief te lezen, ja, ze hebben een beetje problemen in Echtigem, maar wij zijn erin betrokken en God zegent. Ja, dat gaat niet. Maar het gaat door. Dank voor jullie gebed, dank voor jullie giften, dank voor jullie zorg. En God is goed En hij laat niet los wat hij begonnen is. Mijn favoriete vers in het Nieuwe Testament. Weet iemand waar het staat? Ja, Filippenzen, ja, 1 vers 6. Het is een goeie om uit je hoofd te leren. Lekker kort, lekker krachtig. Nou, ik heb ervoor gekozen om geen Palmzondagpreek te houden, maar een beetje een pastorale preek. Dus, en ik wil het met jullie hebben over Richteren 6 en 7. Het is heel verleidelijk om dat helemaal te lezen, maar dat ga ik niet doen. Maar dat moet je thuis zeker doen. Dat is zo'n spannend verhaal. En dat is zoveel rijker. En ik hoop dat we dat ook vanochtend zullen mogen zien. Dat is zoveel rijker dan het traditionele zondagsschoolverhaal over Gideon. Dus maar we gaan het leven van Gideon bekijken. Ik wil een paar versen met jullie lezen. Richteren 6, vers 14 tot 17. Daar is die. En toen wendde de Heere zich tot hem en zei: ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: o mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem: omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Dat is een beetje de samenvatting van het hele verhaal. Het was geen goede tijd in Israël, in de tijd van het boek Richteren. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. De Israëlieten deden hun eigen goesting. Ze deden hun eigen ding. En dat is een thema wat steeds terugkomt in Richteren. En dan komt er weer een Richter en dan wordt het allemaal weer een stukje beter. En dat duurt dan een aantal jaren en dan gaat het weer naar beneden en dan gaat het weer. Richter is net een jojo. Dat gaat op en neer. En als ik dan aan vandaag denk, dan denk ik, was het maar een jojo. Dan ging het tenminste op en neer. Onze tijd lijkt heel erg op de tijd van Richteren, alleen gaat het niet op en neer. Het gaat naar beneden, ja. Wat goed is, wordt slecht genoemd en wat slecht is, wordt goed genoemd. En in de tijd van Gideon, dan trekt de Heere God zijn hand terug van het volk. Toen gaf hij hen over in de hand van Midian. 7 jaar lang. Zij laten God los. God laat hun los. En die Midianieten die komen op plundertochten. Elke keer weer. En al het werk wat ze doen is voor niks. Ze zaaien en ze bemesten en ze verzorgen het land en is de oogst. En dan komen die Midianieten. En die roven alles weg. Er staat, ze komen zo talrijk als sprinkhanen. Ik weet niet of u dat kunt voorstellen, hoe dat levend is.
Oula.
Ja. Dat is heftig. Wat zeg je? Lawaai, ja. Dat ook. Maar ook, die beesten die gaan overal tussen zitten. Dat is echt verschrikkelijk. En het land stond onder de vloek van de angst. De mensen gingen in holen en in grotten wonen. Uit angst voor die Midianieten. En ze gingen dorsen in een wijnpers. En het volk roept op God. Toen ze altijd als in de ellende zitten. En God reageert. En ik zei tegen u, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wier land u woont, maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. En dat geldt ook voor dit land. Dit land is een van de meest goddeloze landen ter wereld. En met goddeloos bedoel ik dan zonder God. Mensen zijn allemaal wel heel netjes en lief, dat wel, bijna allemaal. Maar dit land is een land waar God eigenlijk nauwelijks een rol speelt. In de Rooms-Katholieke kerk, God is uit zijn eigen kerk gezet. Mensen zijn katholiek, maar dat stelt eigenlijk, ik was dat zelf ook, dat betekent niet eens dat ze geloven noodzakelijkerwijze dat God bestaat. Een goddeloos land, een land zonder God. Als je me vraagt, wat is het grote verschil tussen wonen in Nederland en wonen in België, dan is in ieder geval in het deel van Nederland waar wij wonen, dat is niet overal zo, maar in het deel van Nederland waar wij wonen, daar is God een factor. Onze buren zijn christenen, de eigenaar van de supermarkt is christen, de notaris christen, onze vorige burgemeester was christen, de fietsenmaker is christen, ik kan nog wel even doorgaan. Als ik naar de Aldi ga en ik kom niemand tegen uit de gemeente, dan kom ik thuis en dan zeg ik, oh, ik heb niemand gezien, dat is raar. Dat had ik in Leuven nooit. Nou, in ieder geval, Israël roept op God. En dan komen we bij Gideon. En Gideon komt uit de stam van Manasse. Dat is die grote hier, die twee. En Manasse, dat was de zoon van Jozef. En omdat zo'n grote stam is, hebben zij aan beide zijden van de Jordaan een stuk, dat kan je ook nalezen. En de broer van Manasse, dat was Efraïm, die is hier. En die twee, die waren heel sterk met elkaar verbonden. Dus een hele grote stam. Maar Gideon, die komt uit een onbelangrijke familie binnen die stam, uit een kleine familie. Zijn vader heette Joas. En ja, weet je, dat was een dorpshoofd. Dat stelde eigenlijk allemaal heel weinig voor, een onbeduidend en arm geslacht. En daarbij was Gideon ook nog de jongste. Maar hij heeft zijn naam wel mee. Zijn naam betekent grote strijder, neerhouwer, letterlijk. Maar Gideon is niet de dapperste. En Gideon is niet de meest zelfverzekerde. Gideon is een mannetje dat problemen heeft met zijn zelfbeeld. Gideon is iemand die heel veel bevestiging nodig heeft. Iemand die heel onzeker is, die bevestiging zocht. En dat zien we in die tekenen die hij vraagt. Hè? Maar eerst zijn roeping. Toen verscheen de engel van de Heer aan hem, aan Gideon, en zei tegen hem, de Heer is met u, strijdbare held. En toen wendde de Heer zich tot hem en zei, ga in de kracht van u en u zult Israël van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. De Heer is met u, strijdbare held. Weet je, hij is zo strijdbaar dat hij staat te dorsten in een wijnpers. Uit schrik dat de Midianieten hem zullen zien en dat ze zijn graan zullen roven. Dat is een hele ongemakkelijke plaats om te dorsten. Dat is geen normale plaats om te dorsten. En al helemaal niet om te wannen en al helemaal niet om het kaf uit het koren te laten gaan. Hij was gewoon een angsthaas. Als ik het woord op de preekstoel mag gebruiken, hij was een broekscheiter. En hij is zelf ook niet overtuigd, hè? Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen verteld hebben toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken, maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. De Heere heeft ons verlaten. Jullie hebben de Heere verlaten, maar goed. En toen zei hij tegen de Heer, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Beetje zelfmedelijden. Een beetje zielig. Ik ben het maar. Weet je, je zou denken dat als je bezoek krijgt van een engel van God, dat je overtuigd bent en dat je ervoor gaat. God heeft een engel gestuurd speciaal om hem te roepen. Dan zou je toch denken, daar gaan we voor, God is bij ons. Maar dat is niet zo eenvoudig. Het eerste wat hij doet, is hij vraagt om identificatie van die engel. Dat is zo'n beetje gelijk als mensen aan de deur komen, hè, ze zijn van de elektriciteit of van het water of zo, dan hebben ze zo'n kaartje, hè, waarop staat wie ze zijn. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met me spreekt. Mag ik uw identificatie zien? Maar misschien is dat ook wel herkenbaar. Misschien is het ook wel zo dat we soms Gods leiding ervaren en dan gaan denken van, ja, weet je, was het wel echt Gods leiding? Is het project niet te groot en te onoverzichtelijk? Kan ik het wel aan? Ben ik wel de persoon die God wil gebruiken? Heb ik de stem van God wel goed verstaan? Was hij het wel of was het mijn eigen ik, was het mijn eigen verlangen? Of misschien was het zelfs de boze die mij probeert te verleiden. Gij dappere held. Maar God is genadig en geeft een teken. Gideon ging naar binnen, en dat is het eerste teken, ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar. En ongezuurde broden van een efa meel. Het vlees legde hij in een mand en de kooknat deed hij in een pot. En vervolgens bracht hij het naar buiten bij hem onder de eik en hij bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. En toen stak de engel van de Heer het uiteinde van zijn staf uit, die in zijn hand was, en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. En daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. En toen was de engel van de Heer uit zijn ogen verdwenen. Als je om tekens vraagt, ongevraagd hier, eerst eens komt er een engel. Ten tweede doet die engel een geweldig wonder. Ik heb nog nooit vuur uit de steen zien komen. En de saus over het brood, zodat het goed wak is en goed nat en niet goed brandt. Weet je, God wist dat Gideon een onzeker mannetje was. God wist dat Gideon veel bevestiging nodig had. En God doet dat. En dat geldt ook voor u en voor mij. God doet dat. Ik ben eigenlijk een heel verlegen mannetje. De meeste mensen weten dat niet. Mijn vrouw en mijn kinderen weten dat. Maar ik ben een heel verlegen mannetje. Ik vind het vreselijk om naar een trouwfeest te gaan. Zeker alleen. Ik zit het liefst ergens achter in een hoekje, stilletjes, waar niemand mij ziet. Achter een microfoon durf ik alles. Maar dan heb ik die microfoon nodig. Maar ik weet dat God het doet. En Gideon gaat ook aan de slag. Zijn vader had het volk in de afgodendienst geleid. En Gideon die breekt het altaar van de Baal af. Hij doet het weliswaar 's nachts voor alle zekerheid. Maar goed, hij breekt het altaar van de Baal af. Hij hakt de gewijde paal om. En van de brokstukken bouwt hij een altaar voor God. En offert hij de stier die van de Baal was. Die offert hij aan God en hij gebruikt hiervoor het sloophout als brandhout. Nou, dat is dapper. Resultaat? Er staat een prijs op zijn hoofd. Maar zijn vader wordt bekeerd ook. Dat ook. Toen zeiden ze tegen elkaar, wie heeft dit gedaan? En toen ze het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. En toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas, breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven omdat hij het altaar van de Baal afgebroken heeft en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En Joas zei tegen alle die daar stonden, wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Voilà. Die zit. Als die Baal dan toch zo sterk is, laat hij dan maar zijn eigen boontjes doppen. En Joas zegt, ik ga Gideon niet uitleveren. Nou, dan komt het tweede en het derde teken. De Midianieten en de Amalekieten vallen aan. En de geest van de Heer, staat er, bekleedt Gideon. En Gideon die mobiliseert het leger. Van Manasse en Aser en Zebulon en Naftali, verschillende stammen. Hij stelt een leger samen. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Zie, ik ga wolven vacht op de dorstvloer liggen. En als er alleen op de vachttouw zal zijn en de droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Je moet maar durven. Als u de God van Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Ik weet dat u het gezegd hebt, Heer. Ik heb het gehoord. Maar ik weet niet of dat u het gaat doen. U hebt het wel beloofd, maar ik weet niet of u uw belofte gaat houden. Terwijl God al een engel gestuurd heeft en al een wonder gedaan heeft. Dappere held, dat valt tegen. Maar ook dat is zo herkenbaar. Want er zijn zoveel dingen die in Gods woord staan. Er zijn zoveel dingen waar God over spreekt. Wees in geen ding bezorgd. Want ik zal voor u zorgen. En hoeveel zijn er dat? Geen? Dat is nul. Geen. Wij vinden dat ook moeilijk. Maar hij is hier onzeker. En dus verzint hij een teken. En hij zegt, dan zal ik het weten. En God, in zijn ongelooflijke genade, komt tegemoet aan het ongeloof van Gideon. Maar ja, het probleem met een teken is dat je gaat afvragen, heb ik wel het goede teken gevraagd? Want hij legt dat schaapsvel daar en hij zegt, als dat nat is en de rond is droog, dan zal ik het weten. En 's morgens, ja, er staat op een andere plek dat er wel een schaal water uitkwam. Maar ja, dat is natuurlijk ook normaal, hè. Dat is ook normaal, want dat water blijft in dat schaapsvel zitten. En daar rond is allemaal droge grond. Dat water trekt in die grond. Dus denkt hem, heb ik wel het goede teken gevraagd? Was het niet te gemakkelijk? Daarom een advies, als je iemand zijt van tekenen, bedenk iets wat zo onmogelijk mogelijk is. Bedenk iets wat absoluut niet kan. En waarschijnlijk gaat u daarna nog steeds de vraag stellen, heb ik wel het goede teken gevraagd. Maar goed, dus een nieuw teken. Deze keer moeilijker en omgekeerd. En Gideon zei tegen God, God, niet kwaad worden, hè. Hij beseft dat hij eigenlijk het randje nadert. Laat uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat me toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en heel het land eromheen dauw. En God deed zo in dezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land was dauw. wat hebben wij een geweldige en geduldige God. God komt opnieuw tegemoet. Maar tegelijkertijd, weet je, voegen tekenen niet zoveel toe. Want God vraagt geloof. En geloof is net als parachute springen. Is er iemand die al eens uit een vliegtuig gesprongen is? Dat vliegt? Iemand? Nee? Ik ook niet. Ik ga dat ook niet doen. Maar het is wel net als geloven. Je moet eerst springen. En pas dan weet je of je parachute open gaat. En nadat je gesprongen bent, is er geen weg terug. Dat is geloof. Je moet eerst uit de boot stappen, voordat je over het water kunt lopen. Dat is geloof. En dat is heel spannend. Ik weet zeker dat Petrus stijf stond van de adrenaline toen hij over dat water liep. Dat is toch ongelooflijk spannend. Als mensen zeggen, het is saai om christen te zijn, dan zeg ik, dan moet je maar eens een keer uit een boot stappen. Als we zien, ook Gideon, met al zijn twijfelen doet God grote wonderen. En dan gehoorzaamt hij. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, die naam had hij gekregen omdat hij die dingen van de Baal verwoest had, vroeg op, met al het volk dat bij hem was, en ze sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel More in het dal. En dan komt er nog een vierde teken. En nu draait God het initiatief om. Het is mooi dat Gideon vertrouwen geleerd heeft, maar God denkt, we gaan dat even op een hoger niveau tillen. We gaan naar het volgende level. En dat doet hij ook met ons. Als we denken dat we er zijn, dan zegt hij, naar het volgende level. En voor degenen onder ons die computerspelletjes spelen, die hebben verstand van levels. Het tiende is veel moeilijker dan het eerste. Maar het eerste voelt wel even moeilijk als het tiende. Dat is wat die computerspelletjes doen. Maar niemand van jullie speelt natuurlijk computerspelletjes, want zo geestelijk zijn jullie wel. Ik wel. Weet je, als we denken dat we er zijn, dan zegt God, oké, we maken het een beetje moeilijker. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Anders zou Israël kunnen denken van, oh, dat hebben we goed gedaan. En dan doet God iets wat militair heel vreemd is, maar geestelijk opbouwend is. God maakt het moeilijker. God maakt het eigenlijk onmogelijk, zodat het voor iedereen duidelijk is dat hij het doet. En dat doet hij zelfs met Paulus. 1 Korintiërs 12. En omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij het doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik me niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt, dat hij van me weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zal ik veel liever roemen, zegt Paulus in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen, benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Paulus heeft een doorn in het vlees. Daar zijn bibliotheken over geschreven wat dat geweest is, die doorn in het vlees. Het staat hier wat het is. Het is een engel van Satan. En in mijn woordenboek is de engel van Satan een demon. Was Paulus bezeten? Nee, Paulus was niet bezeten. Om het met voetbaltermen uit te leggen, voor de voetballers onder ons, Paulus moest onder mandekking spelen. En voor degenen die geen verstand hebben van voetbal, mandekking betekent dat als je heel goed bent en je scoort veel doelpunten, dan zit de tegenstander, iemand naast u, En die zijn enige opdracht is ervoor te zorgen dat jij niet scoort. Die mag tegen u schenen schotten daarvoor. Die mag de regels overtreden. Die mag zelfs een rode kaart krijgen als het moet. Zijn enige taak is om ervoor te zorgen dat je niet scoort. Je hebt een blok aan het been. En dat is wat Paulus had. Er was een demon die probeerde zijn bediening onderuit te halen. En Paulus die vindt dat niet fijn. Op een andere plek in Handelingen staat ook dat hij een demon wegstuurde omdat hij er zich aan irriteerde. Die vindt dat niet fijn. Dus die heeft God gevraagd: Heere God, wilt u die demon wegnemen? Wilt u die wegsturen? En God zegt: nee, dat gaan we niet doen. Want als jij met een blok aan het been, als jij onder mandekking moet spelen, dan zal iedereen weten dat je het niet uit eigen kracht gedaan hebt en dat ik krachtig ben. En dan zegt Paulus: oké, geef me dan maar ellende, dan zal ik mij verheugen in ellende. En zoiets doet God hier ook, bij Gideon. Wel nu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Twee derde van zijn mannen lopen weg. Als pastoraal mannetje vraag ik me dan gelijk af, hoe zou deze onzekere Gideon zich gevoeld hebben als twee derde van zijn leger de benen neemt? En als die maar met een derde achterbleef. Was hij ontgoocheld? Ging hij twijfelen aan zijn leiderschap? Ging hij twijfelen aan de leiding van God? Maar God is nog niet klaar. En om het in perspectief te plaatsen, het leger van Midian was 135.000 man sterk, Richteren 8. Het leger van Gideon was 32.000 man sterk, dat is dus 1 tegen 4. Dat is moeilijk, maar te doen. Nadat er 22.000 weg zijn, waar we dan God gezegd heeft, je mag naar huis, wordt het 1 tegen 13. Dat is niet te doen. Kijk maar eens rond u en zie maar hoeveel man dat 13 is. Dan mocht je nog heel sterk zijn. Die 13 die hoeven niet sterk zijn om u de baas te kunnen. Maar God is nog niet klaar. Hij liet het volk afdalen naar het water. En toen zei de Heer tegen Gideon: iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens. En het aantal van hen die een hand naar de mond brachten om op te drinken was 300 man. Maar de rest van het volk had zich op zijn knieën gebukt om te drinken. En dan gaan er nog 9700 weg. Ik zou geweest zijn bij degene die moesten blijven trouwens. Ik zou uit mijn hand gedronken hebben, maar goed. En nu is het 1 tegen 450. Hoeveel mensen wonen er in Echtegem? Twintig? Ah wel, dat is dan 40 man tegen heel Echtegem, hè? Dus, ja, dat gaat natuurlijk niet. En dan geeft God zelf een teken en hij bemoedigt zijn knecht. En het gebeurde in dezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen? Hij kent zijn soldaten. Daalt u dan af met Pura, uw knecht, naar het kamp en dan zult u horen waar ze over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. En vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. Toen Gideon daar aankwam, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. En hij zei: ik heb een droom gehad. En zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. En het kwam tot bij de tent van de legeroverste, en sloeg er tegenaan, zodat hij omviel, en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei: dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit leger, heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog en hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei, sta op, want de Heer heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. En jullie kennen de rest van de geschiedenis. Ze vallen met z'n 100 aan. Ze hebben fakkels in omgekeerde bloempotten. In kruiken hebben ze fakkels mee. Die breken ze in stukken. Ze schreeuwen luid. Ze riepen, het zwaard van de Heere en van Gideon. De vijand in paniek gaat tegen elkaar vechten. En 40 jaar vrede. Wat een verhaal. En een voorbeeld voor u en voor mij is van Gideon was geen uitzonderlijk persoon. Gideon was een onaanzienlijk mannetje. Gideon had ook geen uitzonderlijk geloof. In de meeste zondagsschoolverhalen wordt Gideon als een grote geloofsheld voorgesteld. Ik vind dat best tegenvallen, dat geloof van Gideon. Maar hij is wel bereid om te leren. En hij is ook bereid om te volgen. En dan staat er in de Hebreeënbrief, en wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd. Ze zijn aan de scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, en ze zijn in oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. En mijn vraag is, schuilt er een Gideon in jou? Het is niet altijd leuk, het is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel spannend. Schuilt er een Gideon in jou en ben je bereid van te zien, ik ben niet een uitzonderlijk iemand, ik heb geen uitzonderlijk geloof, maar als God mij wil gebruiken, dan mag hij. Laten we bidden. Heer God, wilt u ons bemoedigen door het verhaal van Gideon, de geschiedenis van Gideon. Heer, wilt u ons ook bereid maken om te luisteren. Wilt u ons bereid maken om in geloof te springen, in geloof dat u die parachute zult doen opengaan. Heer, wilt u ons aan grote dingen laten doen, of veel kleine dingen die samen groot zijn. Maar wilt u ons in geloof helpen om in geloof uit te treden, Heere, en tot u te komen.